Een hele goede morgen. Het is precies 9:30. Welkom bij NH Gooi Spreekuur, een programma met medische en aanverwante onderwerpen. Dit doen we elke keer in samenwerking met Ter Gooi Medisch Centrum, met iedere week één of, zoals vandaag, twee gasten in de studio. Tot 10:00 informatie met de nadruk op het beantwoorden van vragen van luisteraars. En geen onderwerp is ons hier vreemd. Mijn naam is Barbertje Kikkert en vandaag tegenover mij Misha, die voor de techniek zorgt. Goedemorgen.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Oktober is de maand waarin wordt stilgestaan bij borstkanker en wat dat voor patiënten betekent. Je komt, zoals ik begreep, in een onzekere situatie terecht met mogelijk een enorm ingrijpend traject voor de boeg. En zoals mijn vriendin Doreen zei, je stapt in de sneltrein die kanker heet. Borstkanker heb je niet alleen, het raakt namelijk ook de mensen om je heen. Daarnaast kom je in aanraking met een heel team van specialisten in het ziekenhuis in een samenwerking van allerhande disciplines. Vandaag ga ik in gesprek met Alwine Hellingman, oncologisch chirurg in Ter Gooi Medisch Centrum. En Desiree Manders, bekend ook wel als Desiree, de zangeres van onder andere Two Brothers on the Fourth Floor. Dames, goedemorgen.
Nou,
we gaan van start. Fijn dat jullie er zijn allereerst op jullie vrije zaterdagochtend. Alwine, kan ik zeggen dat iedereen zo'n beetje wel iemand kent die direct of indirect bij borstkanker betrokken is?
Ja, borstkanker komt natuurlijk heel veel voor op het moment. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Dat is, ja, we hebben allemaal 14% kans op het krijgen van borstkanker. Mm-hmm. Ja, ik zeg ook altijd tegen patiënten, tel maar uit in je eigen vriendinnengroep.
Ja.
Of vriendengroep, hè. 1 op de 7 vrouwen heeft borstkanker.
Ja.
Dus 1 van jouw 7 vriendinnen zal het waarschijnlijk treffen.
Ja. Hoe snel moet je er eigenlijk bij zijn, Willet? Want ik vind dat altijd heel lastig. Hè? Je kunt er van alles over vinden, lezen, onderzoek je borsten. Maar hoe snel
moet je erbij zijn? Nou, het is natuurlijk, je kan borstkanker heel goed behandelen als het nog een lokale ziekte is. Dus als het alleen in je borst zit, dan kan je daarvoor behandeld worden en weer van genezen. Het liefst wil je natuurlijk in dat vaarwater bij een dokter komen. Dus daarom is het goed om zelf onderzoek te doen. Is de bevolkingsonderzoek de bus waar patiënten vanaf 50 jaar naartoe gaan voor 1 per 2 jaar een foto. Dat is heel belangrijk. Dat doen we natuurlijk allemaal om op een vroeg moment borstkanker te detecteren.
En wat zeg maar, we kunnen het natuurlijk allemaal vinden op internet, maar ook weer even vanuit jouw mond, wat wijst op borstkanker?
Er zijn natuurlijk een aantal dingen waar vrouwen alert op moeten zijn. Natuurlijk, als er een verandering in je borst is, en dan niet altijd is dat voelbaar als een bobbeltje, maar als er een bobbel in de borst te voelen is, of een deukje opeens verschijnt in de borst. Dat zijn wel dingen waarvoor je eigenlijk naar de huisarts moet gaan om te vragen of er niet aanvullend onderzoek moet, hè, of er een foto gemaakt moet worden. En dan zijn er nog wat lastigere dingen. Bijvoorbeeld de tepel kan er anders uitzien. Dat er wat tepelschilvering, als een eczeemachtige afwijking op de tepel verschijnt. Dat zijn dingen, ja, veranderingen aan borsten. Waarbij er iets te voelen is. Toch echt wel reden om een huisarts
te schakelen.
Ja.
En hoe vaak onderzoek je het dan? Wat is het advies?
Dus vanaf 50 worden vrouwen 1 per 2 jaar opgeroepen.
Voor de
mammografie, voor de foto van de borst. En het is helemaal niet gek om, als je jonger bent dan 50, af en toe zelf te voelen. Hè?
Ja. Desiree. Jij bent genezen van borstkanker.
Ja.
Kun jij ons vertellen hoe je het ontdekte en wat er toen gebeurde met jou?
Dat is best een heel lang traject geweest. Want ik denk dat ik sowieso al veel langer dan een jaar daarmee rondliep.
Dat wist je? Of dat?
Ja, nou, mijn moeder heeft ooit borstkanker gehad in 2012. Mm-hmm. Dus vanaf die tijd checkte ik altijd mijn borsten op knobbeltjes. Maar ik kreeg op een gegeven moment steken in mijn borst.
Oh.
Die ik niet kon thuisbrengen. Maar ik dacht dat het door het sporten kwam. En dat dan spieren waren. Dus je kan nog niet helemaal goed luisteren naar je lichaam wat het te vertellen heeft. En uiteindelijk, last minute, eind 2019, kreeg ik echt een hele harde plek aan de zijkant. Dus en dat was anders dan de andere borst. En toen wist ik van, wow, dit is niet normaal. Dit is niet goed. Dus toen ben ik meteen naar de huisarts gegaan. Maar het rare is, voor die tijd had ik dat dus niet in de gaten. Terwijl je wel aan het checken bent. Dus,
en wat bedoel je met dat had ik niet in de gaten?
Ik denk dat je goed de tijd moet nemen voor je lichaamscheck. Dat je in alle rust moet zijn om dingen te kunnen realiseren.
Ja,
om
we
bewust
willen er ook
te worden.
Natuurlijk niet echt aan, dus misschien blok je het ook een beetje.
Misschien blok je dingen of je bent te druk in je leven.
Ja, dat geloof ik.
Maar ik heb al heel lang rondgelopen met die steken in mijn rechterborst. Plus gedragsverandering. Dus ik werd erg depressief. Maar dan zo depressief, zwartgallig. En ik verbind dat echt ook met de borstkanker. Dat er een soort iets in mij zat.
Een signaal
gaf. Want ik ben eigenlijk altijd heel positief en hou van het leven. Plus ik had een fijne relatie, nieuwe relatie, noem maar op. Maar en toch had ik die bepaalde gevoelens. En ik kon dat gewoon niet thuis plaatsen. En dat zijn allemaal seintjes. Je lichaam wil jou iets vertellen.
Ja, het is nog bijzonder dat je daar zo'n gevoel bij hebt. Dat je dat dus wel achteraf kunt herkennen. Je lichaam was dus al wel aan het werk
achteraf
met je.
Ja, achteraf verbind ik het met de borstkanker, zeg maar.
Uiteindelijk kom je bij Alwine terecht.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe was dat? Want vertel eens, dames, ik laat het even aan jullie.
Moet ik wat gebeurt er?
Vertel jij eens, Alwine.
Ja. Ja. Nou, kijk, als een patiënt bij ons komt, dan zijn ze door de radioloog, waar de foto's worden gemaakt en de echo, want dan is er een biopt gedaan. Hè? Mm-hmm. Want je wil dan onder de microscoop kijken wat er loos is in de borst. Daar zijn ze natuurlijk al een beetje voorbereid. Hè? Want vrouwen die weten dan al, als ze bij mij komen, nou, een paar dagen geleden heeft de radioloog gekeken, mogelijk is er iets niet goed. En dan is het natuurlijk aan mij om die uitslag te vertellen. En dan moet eigenlijk in dat eerste gesprek vertel je niet alleen de uitslag, maar dan wil je ook, zijn er soms nog MRI-scans al gemaakt. Dus dan laat ik de plaatjes op de computer zien hoe de afwijking eruit ziet, hoe groot het dan is. Of het één afwijking is, of dat er meerdere afwijkingen, of een groter gebied. En dan moet je, zijn er heel veel soorten borstkanker.
Ja, dat begreep ik, dat las ik al.
Ja, en dat moet je dan eigenlijk ook al een beetje vertellen. Want wat wil een patiënt graag weten? Van ja, en nu, wat gaan we voor behandeling doen? En daar heb je eigenlijk dan de kenmerken van de tumor voor nodig. Dus dan komt ook meteen in dat eerste gesprek al een beetje om de hoek van wat voor een tumorsoort je hebt. Dus dat eerste gesprek, dat is heel lastig, want dan komt er heel veel informatie. Ik teken dan mee voor patiënten vaak op een papiertje hoe het eruit ziet in de borst. En probeer ik zo'n tumorcel.
Dat is heel fijn dat je dat heel goed hebt uitgelegd.
Ja,
want je krijgt een heel veel informatie.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat je ergens met het ontvangen van het nieuws, dat daar ook wel iets met je weer gebeurt.
Ja, vanaf het moment dat je te horen krijgt van nou, het is waarschijnlijk niet goed. Kom je in die race van al die onderzoeken en dan ben je meteen al een patiënt.
Ja.
En dat is best een shock en heel heftig. Dat vond ik heel heftig.
In een rollercoaster terecht, omdat wij weten dat we een aantal items nodig hebben om een goede behandeling te kunnen starten. Dus, en dat is van een aantal dingen afhankelijk. Dus die aantal onderzoeken waarvan wij weten dat dat nodig is, die plannen we meteen in. Maar dat voelt natuurlijk voor een patiënt als eergisteren was er nog niks aan de hand. En nu kom je in die rollercoaster van diagnostiek, waarin die dokters van alles willen. En dat is at the end natuurlijk omdat we voor een patiënt graag willen dat er snel een behandelplan ligt.
En hoe snel is zo'n behandelplan, wordt dat gerealiseerd?
Ja, dat kan snel. Want dus op het moment dat er iemand bij de radioloog is, er een echo wordt gedaan en een biopt. He, om te kijken wat daar in de borst zich afspeelt. Dan plannen we eigenlijk, als we weten dat het een grote kans is dat dat niet goed is, kijken we al, is er al een MRI-scan nodig? En dan plannen we dat op dat moment al in. Met andere woorden, soms is het binnen een week het plaatje kant en klaar. Dus dan is er en een uitslag van het biopt en een uitslag van de MRI. En dan weet je, kan je echt al een heel groot deel van het behandelplan met elkaar bespreken.
En er is geen standaard behandeling, dus het is iedere keer maatwerk.
Ja, dat is ook eigenlijk het allerleukste aan mijn vak. Dat je per patiënt en per tumortype heb je hele andere behandelingen. Dus elke patiënt is uniek en dan ga je samen met het hele team kijken wat de beste behandeling is voor de patiënt.
En de kans op genezing anno nu?
Ja,
is die
het is groot natuurlijk. Het hangt
Jij bent genezen, deze
Ja, het hangt er helemaal natuurlijk vanaf in wat voor vaarwater je bij ons komt. Dus wat ik ook eerder zei, als je met een borstkanker komt die alleen in de borst zit, en zelfs ook met uitzaaiingen in de oksel, spreken we toch van een genezende behandeling.
Want daar wil ik meteen even op inhaken. Want ik las heel veel over de zogenaamde, we hebben het er net ook even over gehad, over de systemische therapieën.
Ja.
Ik heb nog zo'n beeld van de dokter en er wordt geopereerd en een borstamputatie, et cetera. Maar dit is dus totaal anders. Ja. Hè? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, gelukkig wel. Dus borstkanker behandel je als chirurg niet meer alleen, gelukkig. Dat doe je echt in een multidisciplinair team. Waarbij de internist een hele
voor, voor de mensen die denken,
ja,
wat zeg
multidisciplinair,
je?
Multidisciplinair, dat betekent dat er heel veel dokters bij betrokken zijn. Ja. Dus een internist behandelt borstkanker. Een chirurg, een bestralingsdokter, de plastisch chirurg. Wij zitten met dat hele team bij elkaar eens per week om te kijken wat voor een behandeling er nodig is. En die systeemtherapie, dat is een behandeling wat via het infuus of via tabletjes in de bloedbaan komt en dan in het hele lichaam dus borstkankercellen aan kan grijpen. En dat is voor veel patiënten een van de onderdelen van de operatie, van de behandeling voor borstkanker. En dat doe je dan vaak voordat je gaat opereren.
En ik las ook, het is beter dan een chirurgische ingreep. Waarom is dat?
Het is gelukkig nog niet beter. Dus de chirurg is nog wel nodig voor de behandeling. Maar de chirurg plukt er zijn voordelen van. Omdat door zo'n systemische behandeling, en voorbeelden daarvan zijn chemotherapie of immunotherapie of hormoontabletten, daarmee kunnen tumoren kleiner worden. En dan kan je na een aantal maanden behandeling hiermee dus veel kleiner opereren. Dus dan wordt de tumor echt kleiner en kan je minder borstweefsel weghalen, wat cosmetisch natuurlijk veel fraaier is.
Ja, want jullie doen zoveel mogelijk borstbesparende.
Nou, we kijken met de patiënt natuurlijk wat het beste is. Hè? Als je nog een heel groot gebied afwijkend in de borst hebt, ook na zo'n systemische behandeling, dan is dat soms de vraag of dat haalbaar is. Mm-hmm. Het is wel zo dat we steeds grotere afwijkingen, ook borstsparend samen met de plastisch chirurg, kunnen verwijderen. Dat doen we in ons ziekenhuis heel veel. Een amputatie kan ook. Hè? Mm. Dat hoef je ook niet meer plat te worden. Dat kan je met een reconstructie. Dat doen we ook ontzettend veel. Maar we kijken samen met de patiënt wat het beste is op dat moment. Daarin is wel belangrijk om te weten dat een amputatie niet altijd beter is. Er zijn heel veel vrouwen die denken, als ik maar mijn borst amputeer,
want dat wilde ik, hè? Ja, weet je nog?
Zeker.
Ik wilde geen chemo eigenlijk.
Nee.
En uiteindelijk had ik een tumor van 5,5 centimeter en jij vertelde mij van ja, maar het kan altijd ergens anders ook nog eens een uitzaaiing zijn of iets. Dus
we hebben echt wetenschappelijk dat onderzocht. We hebben vrouwen bekeken die borstsparend zijn geopereerd. Daar zit wel ook bestraling bij versus een amputatie. Mm-hmm. En dan zie je dat in die beide groepen patiënten komt borstkanker evenveel terug. Dus ook in de groep vrouwen die een amputatie heeft ondergaan, zie je toch dat de borstkanker net zo vaak terugkomt. Met andere woorden, wat ik tegen jou ook zei. Ja, als borstkanker terug wil komen, dan komt het helaas ook terug in die patiënten die een amputatie heeft laten ondergaan.
Dus je bent nu genezen. Het verandert je leven. We even terug naar je gaat naar de eerste afspraak met Alwine. Daar krijg je een hele zee aan informatie. We hebben het er heel even over gehad. Kun je de luisteraar vertellen wat dat met je doet? Hoe het voor jouw leven verandert?
Het is een heel traject geweest, van een jaar. Dus in verband met de chemo, de corona in die tijd die er was.
Oh, ook nog, ja.
Ook nog. Het verandert je leven. Ik mocht stil komen te staan. Ik kon niet meer werken. Ik kon niet meer optreden uiteindelijk. Ik wilde wel, maar door de corona ging het sowieso niet meer. Dus ik mocht stilstaan. Je moet jezelf weer helemaal gaan uitvinden. Want je verliest alles. Je haar. Je wordt heel zwak lichamelijk. Maar ik kan ook vertellen dat je ook weer kan opkrabbelen. Dat je ook weer gaat opkrabbelen. En dat je gewoon ook weer het leven in wil. Hè? Want als patiënt, als ziekte, als je zo ziek bent, voel je een beetje buitengesloten. Want dan kan je niet meer meedoen. En dus psychisch
eenzaam.
Gebeurt er heel veel.
Dus het
was heel fijn dat ik zulke lieve mensen om me heen had. Hulp. En ik heb ook gedacht, ik kwam in het ziekenhuis ook vrouwen tegen natuurlijk, die ook daar doorheen gingen. Dus uiteindelijk ga je toch je kracht ook halen van, we gaan er samen doorheen.
Dat is een van de dingen, want jij bent, daar hebben we het straks naar, we gaan zo even wat muziek luisteren, maar straks gaan we het er ook over hebben. Je bent ook gaan schrijven voor vrouw. Je hebt zelf, heb je heel veel meegemaakt. Ik hoor, je vertelde ook dat je bent even buiten de gewone gang van zaken, word je als het ware gezet.
Ja.
Heeft het je geholpen om te schrijven? Is dat ook een deel van je
Zeker.
Kracht?
Zeker, het heeft mij weer bij mijn creativiteit kunnen brengen. Dus ik ben gaan schrijven. Ik heb mijn muziek af kunnen maken. Een album kunnen uitbrengen in die tijd. En een heel mooi boek geschreven. Waarvan ik dacht, niet wist dat ik dat kon. Oh, ja. Dus ik ben in principe geen boekenschrijfster, maar zangeres.
Ja. Maar een inspirator dus dan nu ook.
Ja, nu een inspirator. En ik ben gaan onderzoeken van wat heb ik nodig om dat boek te kunnen realiseren. En zo stapje voor stapje gebeurt het en kan je het. En het heeft me dus ook zeker of zelfvertrouwen gebracht.
Het klinkt als heel krachtig.
Ja,
de wil om te overleven.
Om te overleven. Kijken, het boek gaat ook over van waar haal ik mijn inspiratie uit? Hoe kom ik door die diepe dalen heen waar je je zo eenzaam kan voelen? Wat heeft mij geholpen? En dat zou ik graag willen doorgeven.
Ja, en dat hoor je ook in jouw nummer Deeper Well.
Ja, zeker.
Dat zei Alwine net heel mooi van alle dames die bij jou komen en die uiteindelijk dan even instorten, maar zichzelf allemaal weer hervinden en hun kracht weer hervinden.
Iedereen gaat die strijd aan. Ontzettend knap.
Ja, er is niemand die het opgeeft. Ja.
Nee, die
dat is wonderlijk. De wil voor leven.
Ja. Ah, ja. Er komt een enorme strijdkracht omhoog. Bij dames, ook de heren, dat noemen we natuurlijk niet, maar het kan natuurlijk ook bij mannen.
Ja, nou, dat is vergeten. Ja, 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 ja.
En dat is ontzettend knap. Je hebt natuurlijk een heel traject, ga je met voor mij dan mijn patiënten aan. En dat eerste gesprek is voor iedereen afschuwelijk.
Ja, dat geloof
maar
ik.
Maar toch, bij het tweede gesprek zie je al dat mensen, dan komt er een plan en daar klampen zich aan vast en dan ga je ervoor.
Ja. Ze hebben vertrouwen in jullie.
Ja.
Want het ziekenhuis in het Tergooi Medisch Centrum, de Mamapoli in Tergooi Medisch Centrum, is een van de beste van Nederland.
Vinden wij natuurlijk.
Mag gezegd worden. Nee. Wat maakt jullie zo goed? Want ik begrijp dat. Vertel er zelf maar over.
Ja, het is... Ik denk waar wij wel uniek in zijn, is ons team. Dus we hebben een heel fijn team, wat ik net al vertelde.
Ja,
hè, die borstkanker zorg heel goed. Dat doe je niet meer alleen.
Nee.
En wij zitten allemaal bij elkaar. Voor mensen die nog niet in het nieuwe ziekenhuis zijn geweest. Maar we hebben in het nieuwe ziekenhuis weer een heel fijn eiland voor onszelf gekregen. Met alle mama-specialisten bij elkaar.
Waarom is het een eiland?
Wij willen heel graag alle specialisten die borstkanker behandelen bij elkaar hebben. Dus ik noem dat dan onze eigen eiland.
Okay, goed.
Maar het is gewoon een
tropisch
een
eiland.
Ja. Een beetje tropisch is het af en toe wel. wij hebben ontzettend korte lijntjes. Dus voor de patiënt is dat voelbaar dat prettig werkt. Is goede zorg.
Is dat voelbaar? Dus, hè?
Ja, zeker. Ja, ik vond het altijd heel prettig als ik kwam. De mensen zijn onwijs lief.
Ja.
En dat heeft mij ook zo gesteund. Dus ieder, de vrouw achter de balie, degene die jou iets kon vertellen. Iedereen is zo lief en zacht. Want zij begrijpen ook waar je wat een shock het is of waar je doorheen gaat. En dus het is wel een soort van warm bad. Waar je dan
begrijp ik ook wel dat iedereen heel goed moet begrijpen wat daar is. Want ik las comfortabel voor de patiënten. Wat maakt een afdeling waar mensen met een ziekte komen comfortabel, Alwine?
Dat je voelt dat mensen natuurlijk het beste met je voor hebben.
Ja,
hè?
Dat je voor elke
patiënt inderdaad het beste behandelplan kan maken. En ik denk dat bij ons allen, iedereen daar hetzelfde in deze wedstrijd staat. Wij willen allemaal dat die patiënt de beste behandeling krijgt bij ons. En dat doen we natuurlijk bijvoorbeeld ook door samen met Amsterdam, hè, met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, alle zorg samen te leveren voor de borstkankerzorg. Maar het zit ook in andere details. We hebben in onze wachtkamer is anders ingericht met kleine zitjes waarin patiënten wat anoniemer zitten. Dat niet iedereen de hele tijd op jouw verdrietige gezicht kijkt. We hebben een prachtige tuin aangelegd. Dus we vinden het ook leuk dat patiënten lekker even buiten kunnen zitten om even tuin inderdaad op adem te komen. Dus dat zijn van die kleine dingen waarvan ik denk, kan je het een patiënt toch aangenamer maken in een situatie waarin die helemaal niet terecht had willen komen.
Ja. De stress van de patiënten, daar worden jullie ook in begeleid, hoe je dat moet aanpakken.
Is dat of ik daar nou echt zelf in begeleid word? Nee, ik denk toch dat dat iets, je wordt ook oncologisch dokter, omdat je dat leuk vindt. Dat is wel een onderdeel wat ik heel bijzonder vind aan mijn vak. Ja. Dus ik denk dat dat meer iets wat je... Dat ontwikkel je natuurlijk wel en daar word je steeds beter in.
Ja. Maar je kiest ook een bepaald vak en daar zit natuurlijk een vorm van empathie bij.
Precies.
We hadden het net over de dokter van vroeger, waar ik altijd een beetje bang van was. En als ik jullie hier allemaal ontmoet als artsen, dan denk ik jullie zijn allemaal zo hartelijk. Dat is wel belangrijk.
Zeker, ben ik overtuigd.
Ik las, kanker verandert je leven blijvend en onherroepelijk. Desiree, is dat waar?
Ja, in mijn geval zeker. En ik denk ook dat in veel vrouwen, of in veel mensen hun geval, dat wel zo is. Wat ik al zei, van ja, je gaat door zoveel fases heen. Eerst ben je nog krachtig, je wordt steeds zwakker. En dan ga je weer opbouwen. Je gaat kijken van, wat wil ik nog met mijn leven? Als je eruit komt, ben je ontzettend dankbaar voor de kleinste dingen. Dus het besef. Je krijgt veel meer bewustwording van wat wil ik nog uit mijn leven halen. En wat kan ik nu nog betekenen? Wat is mijn levenszin? Ja.
Nou, en dat het leven niet meer vanzelfsprekend is, denk ik.
Het is niet vanzelfsprekend.
Het is niet vanzelfsprekend.
Maar je wil ook echt een levenszin eraan geven. Dus dat je er wat, dat je er toe doet. Dat je iets kan betekenen nog voor een ander, weet je wel?
En daar heb jij meteen ook werk van gemaakt. Want ik kijk hier op jouw boek. Deze maand staat in het teken van borstkanker. Waarop net iemand in de studio zei, eigenlijk zou het hele jaar zouden we de aandacht aan moeten besteden. Want het is van alle dag.
Zeker weten.
Een boek schrijven is een andere expertise dan jouw normale vak. Hoe zo een boek?
Ja, ik ben als artiest. Ja, moest ik op een gegeven moment naar buiten komen met het verhaal. Ik ben ziek.
Ja.
Maar dat was best wel een angst van mij, omdat ik bang was dat ik dan niet meer kon optreden. Dus ik ben naar buiten gekomen met blogs. Ik ben blogs gaan schrijven en die zijn eigenlijk uitgebreider geworden. Omdat ik zoveel reacties kreeg en ook merkte dat er zoveel mensen ook doorheen gaan. Dus ik dacht van, ik ga gewoon verder schrijven. Omdat het schrijven mij zo heeft geholpen ook. Want ik, in mijn ziekteperiode, ik kon lekker in de tuin gaan zitten of aan mijn tafeltje en met een kop thee en mijn gedachtes op een rij gaan zetten door middel van het schrijven. En toen ben ik maar verder gaan schrijven over mijn leven.
Het boek heet Dreams to Survive. Van waar de titel? Ik ken het van het liedje natuurlijk.
Het komt natuurlijk van Dreams to Survive. Van Two Brothers on the Fourth Floor. Ja. Dat is een grote nummer 1 hit, ook over de hele wereld geweest. Dus we hebben de hele wereld gezien. Ja, al die verhalen. Maar ook mijn naam, Desiree of Desiree, betekent verlangen. Dus verlangen in mijn leven, iets te mogen betekenen of iets te kunnen betekenen. De diepe dalen die je meekrijgt in het leven, wat haal je daaruit? Wat kan je daar voor positiviteit uithalen, zeg maar? Mijn dromen willen waarmaken, dat haalt mij door de diepe dalen heen van het leven. En dus blijven werken, stapje voor stapje. Ook al is het leven nog zo zwaar. En dat wilde ik doorgeven.
En dit boek, want die komt nu deze maand, komt deze uit?
Ja, half november.
Half november.
Ja, dit is de proef.
Heel mooi. Het ziet er prachtig uit. Jullie kunnen het niet zien, maar het ziet er prachtig uit. Er staat muziek, borstkanker, liefde, hoop, passie, carrière en een mooie vlinder. Een autobiografie.
Ja.
Ter inspiratie voor alle vrouwen die hier doorheen of misschien aan de voorkant zitten.
Zeker. Dus een hele hoofdstuk over mijn borstkanker is een heel mooi hoofdstuk aangewijd in het boek. Ze kunnen het alvast vinden op mijn website desiree.nl.
Heel mooi.
Aansluiten op mijn Facebook. Ik ga wel promoten de komende tijd.
Ja, dat is alleen maar heel mooi.
Ja.
En
stukje Pink Ribbon zit er ook nog aan verbonden.
Ja.
Ja.
Als laatste, aan jullie allebei, de vraag naar de tijd vliegt. Ik krijg alweer een vingertje. Wat wil je meegeven aan de luisteraars, Desiree?
Wat wil je meegeven? Neem je tijd en kom tot... probeer in alle stilte tot jezelf te komen. Er is zeker hoop.
Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè? Want ja, ik denk dat jij een heel goed voorbeeld bent. Dat er het leven gaat gelukkig weer door. Hè? Want
ja, mensen
die,
we zijn.
Die voor het eerst dan bij mij komen je horen kan, dat het niet goed is. Ja, die denken alles stort in. Maar jij bent denk ik het voorbeeld. Dat
je
niet
kan
zo is.
Veel meer dan jezelf op dat moment denkt. Je bent veel krachtiger.
En je bent in goede handen. Ik denk dat ik dat vooral uit het hele interview haal. Is, en ook de voorbereiding. Is wat jullie in die Mama Poli allemaal voor de patiënten willen
uiteraard
doen. En ervoor zijn.
Ja.
Ik ga jullie heel hartelijk danken, dames. Ik
graag
moet het hierbij afronden. Mocht je nog meer informatie willen hebben over deze uitzending. En op Tergooi denk ik ook.
Ja,
al in heel veel te vinden.
Ja, Tergooi website. En dan door laten linken naar het borstkankercentrum. Ja. Daar hebben we allerlei podcast, filmpjes.
Heel goed.
Goede informatie voor patiënten.
Ja, dank jullie wel, lieve dames.
Graag gedaan. Dankjewel.
We zijn alweer aan het einde van de uitzending. Wil je meer weten over dit of een ander medisch onderwerp? Nou, Alwine vulde me net al aan. Ga dan eventueel naar Tergooi, www.tergooi podcast. En voor volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het onderwerp ALK, aanhoudende lichamelijke klachten. Ja, zo zie je maar weer. Voor andere vragen kunt u naar spreekuur@nhgooi.nl. Terugluisteren kan op nhgooigemist.nl. En u kunt ons de hele week vinden via Facebook of NHGooi. Leuk dat u luisterde. Tot de volgende week in NHGooi Spreekuur.